Heel fijn dat ik hier mag zijn, want ik vind het een hele spannende avond, want we hebben het over een basisvraag. Wat is nou eigenlijk het evangelie? Zou je toch denken van ja, dat zijn toch niet de allermoeilijkste vragen. Ik heb hier een plaatje bij gezocht en dat is een plaatje wat voor mij een beetje verwoordde hoe ik het zelf geleerd heb. De uitgestoken hand, de Heer Jezus wil je redden en je hoeft hem alleen maar vast te pakken. Wat is nu volgens de Bijbel eigenlijk het evangelie? En dan dus, ja, is het een mogelijkheid tot redding, omdat de Heer Jezus dat mogelijk heeft gemaakt? Is het dus een aanbod, het evangelie? U weet vast dat evangelie betekent goed nieuws. En nieuws is wat anders dan een aanbod, zou je in eerste instantie denken. Hoe zou u het evangelie vertellen aan uw buurman? Wie weet dat nog? Wie weet dat nog dat hij de eerste keer het evangelie aan een ander vertelde? Ja, weet u dat nog? Mag ik vragen, wat heeft u verteld?
Dat er redding van is. Kan gered worden als hij een keuze maakt.
Ja, dat er redding voor hem is als hij een keuze maakt. Was het moeilijk om het de eerste keer te...
Nee, ik was er helemaal vol van.
Helemaal vol van. En wie was het, als ik vragen mag?
Een hausende buurjongen.
Een hausende buurjongen. Hij had geen pilletje op?
Nee.
Oké. Okay. Nou, kijk, Wim had het eigenlijk al gezegd, hè, in perspectief hebben we het over plan van God. En heel duidelijk zei hij dat eenmaal de dood niet zal gedaan worden en dat alle volken, alle mensen behouden mogen worden. En als wij daarover praten, dan hebben we vaak een discussie, want sommige mensen zeggen van, joh, ben je nou helemaal raar? En dan probeer je bijbelstudie met elkaar te doen. En soms dan zeggen mensen, die wijzen het af, die zeggen van, nou, dit is heidens, dit is heel eng wat jullie zeggen. En andere mensen gaan nog een stukje met ons mee en die zeggen van, nou ja, dat is toch wel heel interessant. Inderdaad, in de Bijbel, je zou kunnen denken dat er teksten zijn die dat zeggen. En dan komt vaak een punt dat ze zeggen, ja, maar ik kies voor het zekere, het zekere voor het onzekere. Ik beperk me gewoon tot het evangelie. En denk, okay, dus het evangelie is blijkbaar iets wat helder, duidelijk iets is. En dit zou iets kunnen zijn van, nou ja, men noemt het soms ook wel hoger onderwijs. Of langs de rand, of iets wat we mogen hopen, maar waar we ons niet zeker mogen op vestigen. En wij zijn eigenlijk met elkaar, bij onze bijbelstudie al heel lang eigenlijk, hè, sinds een paar jaren, steeds meer op uitgekomen. Dan zeg je, maar de evangelie is in de kern dat God de redder is van alle mensen. Daar gaat deze avond over. En dan wil ik met u een aantal teksten doornemen. Dus we gaan flink bladeren in de Bijbel. U komt bekende teksten tegen, hoop ik. Teksten waarvan u zegt van, oh ja, daar heb je het al wel een paar keer over gehad. Nou, dat is alleen maar goed. Dan hoop ik dat helderder is. We gaan eerst eens even kijken naar Galaten. Want Paulus, die komt op een gegeven moment bij de Galatiërs, in Galatië. En die verneemt daar dat de Galaten iets zijn gaan geloven. Iets hebben gehoord waarvan die zeggen, ja, maar dat is geen evangelie. En dat is natuurlijk de vraag bij ons ook, hè? Als je zegt van, ja, maar luister, wat jullie zeggen, dat is geen evangelie. En er zijn zelfs mensen die zeggen, als dat zo is, als God alle mensen redt, dan is de Heer Jezus voor niks gestorven. Kunt u dat voorstellen, dat mensen dat zeggen? Ik vond het heel moeilijk in het begin, dat ik dacht van, hè, wat bedoel je dan? Ja, dan is het allemaal voor niks, als het toch allemaal goed komt. Dan is hij voor niks gestorven. Nou, gaan we even kijken hoe dat bij de Galaten zat. Even kijken naar. Ik heb hem hier al staan, maar wat ik gedaan heb, en dat zult u wel gauw zien, is dat ik de Statenvertaling elke keer op de beamer heb gezet. En dat ik dan probeer voor te lezen uit, ik geloof de NBV. Ja. We beginnen bij Galaten 1. Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt. Aan de gemeente in Galatië, ook namens alle broeders en zusters die bij mij zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde en om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. En er staat hier, er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondig heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel, vervloekt is hij. Ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het nu opnieuw. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, vervloekt is hij. Dat zijn nogal woorden van de Paulus. Blijkbaar is er iets heel ernstigs aan de hand. Sterke woorden. Nou is natuurlijk de vraag, ik heb ze daar een beetje onderstreept, zoals de NBV het vertaald heeft, die zegt, die gelaten, staat daar ook hè, bij vers 6, ik verwonder mij dat gij zo haast, wijkende van dengene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. Statenvertaling zegt ook, er is maar één evangelie. Er is geen ander evangelie. En toch als je in de grondtekst gaat kijken, kom je daar twee andere woorden tegen. Het woord ander en andersoortig. Daar staat overgebracht worden tot een andersoortig evangelie dat geen ander is. Als je daarover doordenkt, dan zou je kunnen zeggen, er zijn dus blijkbaar wel evangeliën, andere evangeliën, maar niet andersoortig. Komen we dat tegen in de Bijbel? Ja. Jezus predikte het evangelie van het koninkrijk. Letterlijk zo staat dat in Markus 1 vers 14. Het evangelie van het koninkrijk. Het evangelie van God kom je tegen in de Bijbel. Het evangelie van Jezus Christus. Je komt het eeuwig evangelie tegen. Is dat dan niet allemaal hetzelfde? Het staat wel anders in de Bijbel. Worden andere woorden gebruikt. En dat vind ik de belangrijkste, Paulus, die maakt zelf een heel duidelijk onderscheid tussen twee evangeliën. Dat komen we later nog even tegen. Pak even erbij Romeinen, Romeinen 2. Ik heb niet alles op de biemen gezet. Romeinen 2. Vers 16. Even kijken of ik er nog wat voor lees. Romeinen 2. Dat voelt. In Romeinen 2 en 16. Even kijken. Oké. Hier staat het anders in de MBV. Daarom was ik even aan het aarzelen. Hier staat, hij heeft een hele toelichting gegeven, hij sluit af in Romeinen 2, dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is. Hier staat, volgens het evangelie dat ik verkondig, in de Statenvertaling kom je tegen, volgens mijn evangelie, zegt Paulus, mijn evangelie. Ook al bevreemdend. Romeinen 16, nog even wat verder. Vers 25. Even wat korte teksten om wat verschillende verwoordingen van wat er aan evangelie is op te pikken. Einde van Romeinen, Romeinen 16, 25. Afsluiting van de Romeinenbrief. Aan hem die bij macht is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus, dat ik verkondig, overeenkomstig de onthullingen van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is, maar dat nu is geopenbaard en op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeten bij alle volkeren bekend is geworden, om ze tot gehoorzaamheid en geloof te brengen. Aan hem, de enige alwijze God, komt de eer toe door Jezus Christus tot in eeuwigheid. Amen. Vers 25 begint, aan hem die bij macht is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig. Ik hoop dat ik hem hier toch nog even neergezet heb. Nee. Er staat hier, ik heb hem hier opgeschreven zoals hij in de Statenvertaling staat. Heeft er iemand de Statenvertaling voor zich? Ja, wilt u hem voorlezen?
Hem die macht is te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus met het openbaring de verborgenheid die van de tijden brengen verzwegen is.
Ja, Dankjewel. Hier staat dus, hem nu die machtig is u te bevestigen, overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Hij zet het naast elkaar. Mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus en naar de openbaring van de verborgenheid, waar Paulus vaak over spreekt, ook in de Romeinenbrief. Hij zet daar dus drie dingen naast elkaar. Dat wil niet zeggen dat het compleet andere dingen zijn. Natuurlijk, de Heer Jezus Christus staat centraal in die drie evangeliën. Maar er is wel een onderscheid. De volgende keer, laat ik dat er gelijk even zeggen, gaat het over evangelisatie. En dat zet hij natuurlijk dicht tegenaan. Als je over evangelie praat en je praat over evangelisatie, dan zou je dat in één avond kunnen doen misschien. We hebben besloten om dat anders te doen, want de volgende keer gaat Wim het hebben over evangelisatie. En dan gaat het met name over het evangelie van het koninkrijk, dat de Heer Jezus predikte toen hij op aarde rondliep. Nu, en daarom zeg ik dat nu, twee evangeliën die wel van elkaar verschillen, maar wel beide evangeliën zijn, we vinden ze in Galaten 2, vers 1 tot 9. Daar staat, en ik heb hem even uit de grondtekst gehaald, ik ben verwonderd dat u zo snel van hem die u in genade van Christus heeft geroepen, laat afbrengen naar een andersoortig, heterose in het Grieks, evangelie, dat geen ander is. Dat is de vertaling van vers 6. Dat andersoortig en dat geen ander is. Evangelie van de besnijdenis en evangelie van de vooruit, zegt u dat iets? Heeft u dat wel eens gehoord? Paulus die gaat aan de Galaten heel nadrukkelijk uitleggen hoe hij tot zijn evangelie is gekomen. Hij zegt het ook in het begin, ik heb het niet van mensen. Ik ben een geroepen apostel rechtstreeks uit de hemel door de Heer Jezus Christus. En hier in Galaten 2 zegt hij, nadat hij geroepen was, daarna ben ik na 14 jaren pas wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde hun, de apostelen, het evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen. En in het bijzonder aan degenen die in achting waren, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, omdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. De welke wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanig zij eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren hebben mij niets toegebracht. Maar degene als zij zagen dat aan mij het evangelie der vooruit toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis, want die in Petrus krachtelijk vrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die vrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Cephas en Johannes, Cephas is Petrus, hè, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Hier zie je een rolverdeling gebeuren. Paulus is gegrepen door de Heer Jezus eigenlijk in zijn nekvel op de andere weg naar Damascus. En hij heeft rechtstreeks uit de hemel dat evangelie ontvangen. Niet van de apostelen geleerd, hij is pas veel later naar de apostelen gegaan. En hij moest hen uitleggen wat hij te horen had gekregen rechtstreeks uit de hemel. Na 14 jaar. En dat is eigenlijk min of meer een soort, mag ik wel zeggen, confrontatie. De confrontatie, als je Galaten 2 nog verder leest, wordt nog steeds eigenlijk nog even heftiger. Want dan heeft Paulus echt een aanvaring met Petrus. Dan moet hij Petrus ook terechtwijzen. Hier zie je dat hij dat gaat uitleggen en hij zegt in vers 7, maar daarentegen, als zij zagen dat aan mij het evangelie der, van de evangelie van de vooruit toebetrouwd was, gelijk aan Petrus van de besnijdenis, kreeg hij de rechterhand. En dan staat er, wij gaan naar de heidenen, zij tot de besnijdenis. Niet met hetzelfde evangelie. Met een ander evangelie. De een met het evangelie van de vooruit, wat naar de heidenen zou gaan, wat Paulus rechtstreeks uit de hemel heeft ontvangen. En de anderen met het evangelie van de besnijdenis. Hoe anders is dat dan? Nou, het gaat natuurlijk wel allebei over de Heer Jezus Christus. Die staat centraal. Ik ga nog even door naar Galaten 3. Daar komt het namelijk nog een keer terug. Paulus weet eigenlijk niet van ophouden. Galaten 3 begint hij. Nog een keer. O uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde. Dit alleen wil ik van u leren. Heb gij de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking van het geloof? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs, die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking van het geloof? Gelijkerwijs Abraham Goden geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Even eerst dat laatste. Ziet u daar? Nog een evangelie. Aan Abraham verkondigd. Aan Abraham is het evangelie verkondigd. En wat hield dat in? Zeggende, in u zullen al de volkeren gezegend worden. Goed nieuws voor Abraham. Goed nieuws voor ons. Dat is de grondbelofte. De allereerste belofte die God eenzijdig aan Abraham belooft. Zelfs een eed opzweert. Als je even kijkt, ik moet even opzoeken waar ik dat ook alweer tegenkwam. Genesis 22, misschien moeten we even naar kijken. Genesis 22, vers 16. Dan komt dat evangelie aan Abraham, waar Paulus nu op voortborduurt. Het is dus niet een andersoortig evangelie. Want het is al een van de eerste dingen die evangelie worden genoemd in de Bijbel in Genesis 22. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, omdat je dit hebt gedaan, de binding van Isaac, omdat je mij, je zoon, je enige niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En alle volk op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen, want jij hebt naar mij geluisterd. Kijk, daar word ik dus weer op het slechte spoor gebracht. Die heeft het anders vertaald. Dat is jammer. Daar komen we er nu opeens achter. Ja, Genesis 22, staat er een voetnoot bij? Kijk, zo doen we eigenlijk samen Bijbelstudie hier. Dus even kijken. Aan het eind van Genesis 22. En wat zegt de voetnoot? Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Oh ja, oh daar. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Ook mogelijk is de vertaling, door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Nou ja, ik denk dat we die vertaling hadden moeten nemen. Want als Paulus dat hier opnieuw aanhaalt in Galaten, dan is dat rechtstreeks in u zullen al de volken gezegend worden. Het evangelie aan Abraham. Hij begint toch al sterk in Galaten 3. O uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Terwijl Christus voor hun ogen gekruisigd is. Dit verwijst eigenlijk ook weer terug naar wat hij in Galaten 2 al en Galaten 1 al mee begon. Galaten 2 zegt hij dat ook nog een keer. En het is eigenlijk, hij prent het erin hè, bij die gelaten. Hij verwijst terug naar Galaten 2 en kijk vers 21... Er staat, ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardiger zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Weet u dat ik net nog zei dat men soms ons verwijt, dat zeggen als God alle mensen redt, als het toch allemaal goed komt, dan is Christus voor niks gestorven. Wat zegt Paulus? Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, dan zou Christus voor niets gestorven zijn. Als we door de wet gerechtvaardigd zouden kunnen worden, dan zou Christus voor niks gestorven zijn. Wat is het evangelie dan? Als je rechtvaardig wordt door de wet, dan is Christus voor niks gestorven. Maar wat is het evangelie dan? Nou ja, dat evangelie komt dus hier naar voren bij Abraham, in u zullen al de volken gezegend worden, en heeft dus blijkbaar te maken met geloof. Niet uitwerken de wet. Als je bij de geest begonnen bent, voleindigt gij dan nu met het vlees. Wie die u dan de geest verleent en krachtig onder uw werk, doet hij dat uit de werken de wet of uit de prediking van het geloof? Geloof en rechtvaardigheid. Gelijkwijs Abraham Goden geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. God rekent tot rechtvaardige wie gelooft. De wet rechtvaardigt niet. Toch, als je bijvoorbeeld Jacobus erop naslaat en de prediking van de Heer Jezus, dan klinkt dat anders. Lees de bergreden maar eens, wat de Heer Jezus van je vraagt. Dat heeft te maken met dat evangelie van de vooruit, wat Paulus hier verkondigt, het evangelie van Gods genade, en het evangelie van de besnijdenis. Dat is ook een andere gericht. De Heer Jezus zegt, ik ben gekomen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Hij zegt dat zelfs tegen die Canaanese vrouw, en die dan nog zo slim is om te zeggen, ja, maar als er toch kruimels van de tafel afvallen, dan is dat toch voor de honden, voor de heidenen. Maar de Heer Jezus is in de eerste plaats gekomen tot het verloren schapen van het huis Israël. En die heeft daar een evangelie, het evangelie van het koninkrijk. En Paulus is heel direct gezonden tot de heidenenvolken. Afgezonderd tot de evangelie van Gods genade. Hier zie je dus duidelijk twee andere evangelieën. Laten we dan eens even kijken wat dat dan is. En ik denk, en dat heb ik ook voor gekozen, ik denk dat een van de belangrijkste, helderste boodschappen waarin Paulus dat uitlegt aan de brief van Timotheus is. Timotheus gaat hier uitleggen hoe het zit. Timotheus is in opleiding, om het zo maar te zeggen. En als je even kijkt met mij mee naar 2 Timotheus, dan probeert Paulus helder neer te zetten, en er is hij zelfs vrij stellig in, hoe het in elkaar zit. 2 Timotheus 1. Misschien heb ik hem hier ook staan. Ja, ik heb hier twee versen eruit gehaald. Ik lees even vers 8 tot en met 15. 2 Timotheus 1. Even kijken. Nou, ik begin eens even bij vers 6. Uit de NBV. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je geschonken, die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus. Maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en leraar. Daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij macht is om wat mij is toevertrouwd te bewaren tot de grote dag aanbreekt. Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord. Houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat je is toevertrouwd. Zoals je weet, heeft iedereen in Azië zich van mij afgekeerd. Ook Figelus en Hermogenes. Mogen de Heer zich ontfermen over de huisgenoten van Onesiphorus. Want hij heeft mij vaak opgemonterd en zich niet voor mijn gevangenschap geschaamd. Toen hij in Rome kwam, is hij meteen naar me op zoek gegaan en hij heeft me ook gevonden. Mogen de Heer zich op de grote dag over hem ontfermen. En welke diensten hij in Efeze verleend heeft, weet je zelf het beste. Even naar vers 8. Schaam u dan niet ter getuigenis onze Heren, nog mijns, die zijn gevangenen ben, maar leidt verdrukking met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Ook hier naar Timotheus heel duidelijk, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Redding is Gods voornemen en genade. en niet het resultaat van onze werken. Wat het woord voor werken daar staat, is het woord ergon. Dat heeft het woord daad in zich. Een daad stellen, dat kan iets fysiek zijn. Het kan ook een keuze zijn. Het is iets wat jij doet. Bewust. Ook die hand vastpakken. En het is een Gods voornemen en genade. En ik denk dat het daarom ook staat, schaam u dan niet. Dat zou je ook kunnen zeggen als je wordt niet beschaamd. Wordt niet beschaamd. Zak er niet doorheen. Je kan erop bouwen. Want het is God die werkt. Het is God die doet. Klein verhaaltje tussendoor. Als het gaat over beschamen. Ik denk dat u het ook wel eens gehad hebt. Toen wij voor het eerst een huis hadden gekocht. Toen kregen we ook post, want dan ben je echt in het wonen van Amersfoort en dan weet de reclame je ook te vinden. We hebben een mooie, leuke eensgezinswoning gekocht. En op een dag kregen wij een envelop en er stond op, u heeft gewonnen. En ik, zo bleu als ik was, ik dacht, wat gaan we nou toch krijgen? En wij doen wel eens gekke dingen, we kopen wel eens een lot of je weet het nooit. Dus ik gauw opengemaakt en het was niet zo'n klein beetje, het was 2 ton in euro's. U heeft 2 ton aan euro's gewonnen. Ik denk, dat kan niet waar zijn. En je gaat doorlezen. En het was echt zo. En alleen op het allerlaatste. En ik had het de eerste keer niet gezien. Dus ik was al naar Saskia gegaan. En ik zeg, mijn vrouw. Ik zeg, we hebben gewonnen. Maar er bleken toch wel kleine lettertjes te staan. In de brief. Dat was namelijk, u had dit kunnen winnen. Dit nieuws had voor u kunnen zijn. Als u mee had gedaan aan de postcode loterij, geloof ik dat het was. En ik was al in staat om naar de buurman te lopen. En te zeggen, we gaan weer verhuizen. Kent u dat? U krijgt waarschijnlijk ook dat soort envelop in de bus. Goed nieuws, u heeft gewonnen. Volgens mij heb ik er ook. Ja, ik vond dit. In België wordt daarvoor gewaarschuwd. Want tegenwoordig is dat, toen was het met de post. Tegenwoordig kan je het ook met je e-mail krijgen. Dan hoef je alleen nog maar even dit te doen. En dan krijg je een hele grote prijs. In België waarschuwen ze voor, wees op uw hoede. Wie heeft nog nooit zijn oog laten vallen op een van die aantrekkelijke advertenties die u rijkdom en succes beloven? Het is meer dan ooit een internationaal fenomeen, want het is oplichting. Ze gebruiken hele goede technieken en ze weten heel goed hoe ze om moeten gaan met internet en telecommunicatie. Het beste verweer als consument, informeer u over de verschillende vormen van oplichting en hoe u ze kan vermijden. Wees op uw hoede voor nieuwe methoden. Af en toe krijg je een waarschuwingsmail van vrienden of van onbekenden. Nou, dan moet je helemaal uitkijken, want dan kan de waarschuwingsmail wel eens het echte virus al bevatten. Dus je weet niet meer waar je aan toe bent. En elke keer begint het met goed nieuws. U kunt zich voorstellen dat het voor de eerste keer toen ik erin tuinde, was dan ook de eerste keer dat ik echt teleurgesteld was. En het was zelfs zo, het was een loterij, ik weet niet meer hoe ze heette, maar het was zelfs zo dat het de hele straat meedoet. En ik werd ook dus nog de angst werd aangejakkerd dat als ik niet mee zou doen, maar mijn buren wel, dat ik dan over een maand echt de pineut was. Want dan hadden zij allemaal dure auto's voor de deur en ik was dan de enige die niet in de prijzen was gevallen. Want dat valt dan op je postcode en dan alle de buren die dan wel meegedaan hebben, die krijgen veel geld. Ja, en u heeft niet meegedaan. U had kunnen winnen, want het viel op uw postcode. Maar ja, dom, had je maar even een lot moeten kopen van slechts 25 euro per maand. Ik dacht toen ook terug aan een ervaring die ik had als 8-jarige. Even wat zomaar wat verhalen. Want dat gevoel wat het oproept wil ik bij u ook oproepen. Ik had een heel gelovig vriendinnetje in de klas. Op de basisschool. En we hadden een feestje bij haar thuis. Haar vader. En haar vader was volgens mij een soort halve evangelist. Want wij kwamen daar gezellig limonade drinken. Maar er kwam er ook zo'n filterbord. En er ging een bijbelverhaal met van die poppetjes op uitgelegd worden. En die man die wist het wel heel duidelijk aan ons te brengen. En je moest wel een keuze maken. En als jij nog nooit echt een keuze had gemaakt, dan viel jij buiten. En dan kon het wel eens heel slecht met je aflopen. En dat kwam er bij mij als 8-jarige hard binnen. Want ik had me daar nog nooit zo bij stilgestaan. Mijn vader en moeder hadden dat nooit zo tegen mij verteld. Zo van, jij moet nu wel eens gaan kiezen, want je bent ondertussen 8. Nee, maar deze meneer wel. En dat kwam binnen. En ik dacht, oh help, ik val er buiten. En ik ging netjes naar de kerk met mijn ouders mee. Ik moest wel. Ik had er niet zoveel zin in vaak. En toen voor het eerst had ik dat gevoel, wat moet ik doen? En ik heb er wakker van gelegen. En later ben ik ook naar hem toe gegaan en gevraagd van, ja, wat moet je dan doen? En toen had hij mij een speciaal gebed, het zondaarsgebed, ik weet niet of je dat kent. En dat moest je dan op je knieën voor je bed gaan opzeggen. En dan, ja, dan was het goed. Ja, mits je dan toch ook wel een beetje daarna ging leven. En zo heb ik mezelf dat misschien wel wijs gemaakt, maar ik kom mensen om me heen die daar ook in zitten. Die dat ook zeggen. En het is eigenlijk nooit, het is eigenlijk rupsje nooit genoeg. Want twee keer naar de kerk, maar ja, hoe zit het dan met je stille tijd? Laten we het daar eens even over hebben. Neem je dat wel serieus? En hoe is het met je levensstijl? Heb jij nooit rare dingen gedacht? Daar heb ik mee geworsteld. En die kleine lettertjes die je in dat aanbod hebt, dat die voorwaardelijkheid, dat je dus eigenlijk wel iets ervoor moet doen, ook al is het maar een klein ding. Een zondagsgebed op je knieën, zo'n klein ding. Bewuste keuze maken voor de Heer Jezus. En dat er wel nog wat kleinere dingetjes achteraan komen, dat stelt niet zoveel voor. Is dan genade een aanbod? Is dat zo? Is het een kans die je moet grijpen? Is het een reddingsboei die je toegeworpen wordt, maar die je nog wel moet vastpakken om eruit gesleurd te worden? Het evangelie, ik vroeg het net aan u, toen ik voor het eerste keer aan een ander ging uitleggen. Evangelisatie, want dat hoort er dan eigenlijk ook een beetje bij, dat je dat gaat doen. Als je het echt gelooft, dan wil je het toch ook aan een ander vertellen. En dat ben ik gaan doen. En dan was de slogan, Jezus is je redder. Jezus is je redder. Groot spandoek. Jezus is je redder. En ik heb laatst een verhaal gelezen, waarin dat ook wordt verteld, een evangelisatieverhaal. En er was de boodschap, Jezus is je redder. En dat werd een analogie getrokken met de stoel. En ik weet niet of je het wel eens gehoord hebt. Ik heb hem zelf van Wim, ik heb er een stoel bij gepakt. Pak hem er even hierbij. En het idee van Jezus is je redder, want dat wil ik absoluut niet ontkrachten, moet je even een analogie trekken met hier staat een stoel. Hier staat een stoel. En er is iemand, pak hem er even dichterbij. Er is iemand die staat zo tegenover mij. Ik sta hier. En iemand staat hier. En die ziet de stoel niet. Die weet ook niet dat die stoel er staat. En hij kan hem eigenlijk ook niet zien. Maar hij staat er zo bij. Vermoeid en belast. Vermoeid en belast. Hou ze jongen. Vermoeid en belast. Als je de hele avond gedanst hebt. Vermoeid en belast. En ik zeg tegen de jongen. Ga maar lekker zitten. Er staat een stoel. Ik zie helemaal geen stoel. Ik geloof niet dat er een stoel is. Ben ik dan iemand die dan die stoel ook weghaalt? Want als hij niet gelooft dat er geen stoel is, dan staat er ook geen stoel. Of, joh, probeer het nou, er staat echt een stoel. Geloof het nou, die stoel is er. Ook al geloof jij het niet, die stoel staat er. Tastend, zak ik er niet doorheen, word ik er niet door beschaamd, langzaam op leunend, hopen dat hij gaat zitten. Jezus is je redder. Als je dat niet gelooft, dan is hij je redder niet, als je hem afwijst. Wat is er dan waar? Ben ik dan een waarheid aan het verkondigen aan jou, als ik zeg, Jezus is je redder? Of wordt het pas waar als jij het gaat geloven? Dan zitten we heel dicht tegen de rand van magie aan. Op het moment dat we dingen hebben die pas waar worden als jij het gaat geloven, dan zitten we heel dicht tegen magie aan. Tegen dingen waar we ver weg van moeten blijven, denk ik. Heel dat idee wat we vanuit Amerika, ik weet niet of je het over gehoord hebt, The Secret. Positief denken, noemen ze het hier. Je moet het je visualiseren. Als jij het maar echt gelooft, je moet het wel echt geloven. Dan gebeurt het, dan wordt het waar. Dat is magie. Jezus is je redder, dat blijft waar, ook al geloof je het niet hoor. Dat is een waarheid. Het is van Gods wegen. Het is zijn werk. Dat blijft wel waar, ook al geloof je het niet. Wanneer gebeurt dat nou? Wanneer gebeurt het nou dat jij dus een waarheid die in de Bijbel verkondigd wordt, die je aan het evangeliseren bent, Jezus is je redder, daar staat een stoel, dat daar opeens iets vreemds in sluit? Dat is dus als je over de keerzijde gaat praten. Wat gebeurt er als je het niet gelooft? Als je een keerzijde invoert, een dreiging, als je het niet gelooft, dan redt Jezus je dus niet. Want het hangt van jou af. Dan is het opeens afhankelijk van jou of Jezus je redder is of toch niet. En die magie, dat is een hele enge. Even over dat beschaamd worden. Even terug naar 2 Timotheus 1, vers 8. God is het die ons redt en roept. Naar de kracht Gods. In vers 9 staat dan, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. En er staat ook een verleden tijd, hè, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen. In de grondtekst staat daar een woord, we hebben het al eens eerder over gehad, een aorist. Een werkwoordvorm, wat eigenlijk betekent zonder horizon. God is dat nog steeds aan het doen. Het is niet verleden tijd, hij is roepende. Dat gaat door. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Is dat nou hier wat die Timotheus zegt nieuw? Hoort dat nou niet bij het evangelie van het koninkrijk? Want ik heb net die scheiding aangegeven. Het is een andere evangelie. Paulus gaat naar de heidenen, de apostelen naar de besnijdenis. Nou, nee, want dit komen we ook wel vaker tegen. Bijvoorbeeld in Lucas 3. Ik wil even aantonen dat dat voornemen en genade, dat dat niet iets anders is. En dat er ook in de evangeliën, bijvoorbeeld in Lucas, wel aanknopingspunten zijn om te kijken naar dat evangelie van genade. Lucas 3, vers 6, kom je dat bijvoorbeeld tegen. Hier staat in de NBV, het is een citaat uit Jesaja. Zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja, ik begin even in vers 4. Luid klinkt een stem in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht. Kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend. En al wat leeft zal zien hoe God de redding brengt. Een profetie van Jesaja die hier wordt aangehaald. En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt, staat hier. In de NBG staat alle vlees. En hier staat al wat leeft. Alle vlees, in de grondtekst staat kolbazaar. En dat wil zeggen heel het mensdom. Heel het mensdom in de kwetsbaarheid, in het vlees, in de zwakheid. En daarover spreekt Jesaja, Jesaja 40. En dat zijn eigenlijk heel speciaal, in Jesaja zijn dat heel speciaal die ballingen. En dat staat ook in Jesaja 40, vers 6. Ik lees me even voor. Alle vlees is als gras. U kent die tekst denk ik wel. Alle vlees is als gras en al zijn schoonheid als een bloem des velds. Het gras verdort. De bloem valt af als de adem des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. Tot u komt alle vlees. Ook trouwens een citaat uit Psalm 65, vers 3. Tot u komt alle vlees. Dus niet tot u komt al wat leeft, hè, zoals hier bij de MBG het heeft. Dat is juist eigenlijk het omgekeerde. Want alle vlees, dat staat voor wat niet leeft. Voor wat zwak is. Dat is juist datgene wat geen leven heeft. Een balling heeft geen leven. Het zijn juist diegenen die het niet voor elkaar kunnen krijgen. Zij die, zeg maar, geestelijk de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Tot u komt al wat leeft. Ik denk dat daar de kern van de evangelie naar voren komt. Juist die mensen komen er, die het maar niet kunnen opbrengen om te leven in de ballingschap. En eigenlijk staat daar dus in Lucas, en dat heb ik van Klaas Govers, de dokter, de Hebreist. Alle vlees zal zien de bevrijding van onze God. Lucas 3, vers 6. Daar staat de naam van Jezus zelf. De bevrijding, de Yeshua. Alle vlees zal zien de bevrijding van onze God. Alle vlees zal de Heer Jezus zien. Dus ons vers uit vers 9 van 2 Timotheus 1. Is juist dat hele mensdom dat zwak is. En redding behoeft. Stuk voor stuk. Ik ga nog even door bij Timotheus. Want het is nog niet afgelopen wat Paulus zegt. doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker, vers 10, Jezus Christus, die de dood heeft er niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Wat is het evangelie? We hebben er een paar gezien. Het evangelie aan Abraham, de zegening van alle volken. We hebben hier het evangelie dat de dood teniet is gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht is gebracht door het evangelie. Ook hier staat weer die werkwoordsvorm dat het niet zozeer verleden tijd is, maar dat het nog steeds doorgaat. Die aorist die de dood teniet aan het doen is. Dat heeft hij gedaan bij de opstanding van de Heer Jezus. Dat zal hij doen bij de opstandingen die nog volgen. En uiteindelijk kennen wij uit de Bijbel dat de laatste vijand, de dood, zal overwonnen worden. Die de dood heeft teniet gedaan. Het is een mededeling van Paulus. Zowel als Paulus als Lucas, denk aan de stoel, geloof het of niet, maar het blijft waar. Het blijft waar. En vers 11, Paulus, nogal heel stellig naar Timotheus, want daartoe, de verkondiging van dat evangelie, ben ik gesteld een prediker en een apostel en een leraar van de heidenen. Dat evangelie van de redding van alle mensen, dat evangelie is de kern. Dat is niet zomaar iets wat hoger onderwijs is, of wat we misschien wel mogen hopen, maar verder niet het evangelie betreft. Nee, hier staat Paulus, hiertoe ben ik aangesteld dat de dood teniet wordt gedaan. En de onverderfelijkheid aan het licht wordt gebracht. Paulus laat dat niet in het midden of zegt dit is vaste spijs. Het is de kern, daarvoor is hij aangesteld. En dat kan hem ook heel wat kosten. Alle in Azië, eindigt hij met vers 15, ik ga nog even door, maar vers 15, gij weet dat alle die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben. Paulus maakte zich daar blijkbaar niet heel erg populair mee, met dit genade-evangelie. Het kan je heel wat kosten. Mensen kunnen zich van je afwenden. Ja, zegt u, maar is dat dan echt de kern van de evangelie van Paulus? Hier staat wie de dood niet heeft gebracht. Jij verbindt daar maar gelijk aan dat dat voor alle mensen geldt. Nog even door. 1 Timotheus 2, vers 1 tot 7. Wat is het evangelie? Ik lees hem hier even voor. 1 Timotheus 2, vers 1 tot 7. In de Statenvertaling. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen. Voor koningen en alle die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God en er is ook één middelaar Gods en der mensen. Dat is de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd. En dan zegt Paulus weer, waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Paulus is aangesteld om dit te verkondigen als een leraar. En hij zegt de waarheid, hij liegt niet, hij benadrukt het nogal erg naar Timotheus. Deze Heer Jezus, Christus Jezus, heeft zichzelf gegeven tot een rantsoen, een losprijs voor allen. Wat is een losprijs? Waarom liegt hij niet? Een losprijs die wordt betaald voor iemand die een slaaf is. Wij kennen dat gelukkig niet meer zo. Maar als jij van iemand bent, je bent niet van jezelf, maar je bent van iemand anders, je bent een slaaf, dan kan je vrijgekocht worden. Een andere heer kan jou kopen, die betaalt daar een losprijs voor, om je los te maken. Die losprijs is betaald en niet zomaar. Voor allen. Als de Heere Jezus de losprijs heeft betaald voor allen, dat betekent dat hij de eigenaar is geworden van allen. Hij is onze eigenaar. Hij is de Kurios. Hij is de Heer. Wij zijn van hem. Omdat wij voor hem gekozen hebben? Nee, omdat hij de losprijs heeft betaald. Hij heeft ons vrijgekocht. En daarvan wordt de getuigd te zijner tijd. Je zal het straks zien. Paulus is een verkondiger van dit evangelie. Jezus is Heer. Jezus is de eigenaar. En dat betekent dus ook dat als er iemand verloren gaat, want dat kan wel degelijk gebeuren, wie raakt er dan iets kwijt? Als Jezus de eigenaar is en er gaan mensen verloren, dan raakt Jezus wat kwijt. En dat is ook niet zo raar dat hij dan in de evangelie gelijkenissen vertelt over de herder, die net zo lang doorgaat met het zoeken naar dat ene schaap tot het gevonden is. Over die muntjes. Dat muntje weet misschien zelf niet dat hij verloren is. Het gaat om de eigenaar. En die eigenaar, daar zit de focus op. Die gaat door met zoeken totdat het gevonden is. Want het is van hem. Hij houdt vast wat hij in handen heeft. Laat niet varen. Zo beginnen we elke zondag de dienst. Nog een keer die vraag. Is voor Paulus dan het evangelie dat God alle mensen redt? 1 Timotheüs 4, vers 19 en 11. Paulus kan het niet sterker zeggen volgens mij tegen Timotheüs. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is aller mensen, maar allermeest van de gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze. Is dit de kern van het evangelie voor Paulus? Ik denk nou en of. Als hij zo tegen Timotheüs zegt, dit is een getrouw woord, dat zegt Paulus niet vaak. 1 Timotheüs 1 vers 15, als ik hem er even bij snel kan pakken, zegt hij dat ook nog een keer. 1 Timotheüs 1 vers 15. Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming, dubbele punt. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd. Ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. Dit is een betrouwbaar woord. Als je dit betrouwbare woord uit 1 Timotheüs 1 vers 15 bekijkt, dan zegt hij zelfs, zoals dat bij mij gegaan is, dat is een patroon. Een voorbeeld, in de grondtekst staat daar een patroon. Een patroon hoe God te werk gaat. Hoe ging God te werk bij Paulus, toen hij nog Saulus was? Hoorde Saulus van het aanbod? Hij was bezig die christenen te vervolgen. Is hij op dat aanbod ingegaan en op zijn knieën en gebeden van, ik ben een zon. De Heer Jezus pakt hem in zijn nekvel rechtstreeks uit de hemel. En Paulus stelt zichzelf als voorbeeld van de patroon zoals de Heer God te werk gaat. Bij mensen die zo bezig zijn zoals Saulus bezig was. Pure afwijzing van de Heer Jezus. Vervolging van de Heer Jezus. De Heer Jezus, Saul, wie vervolg je? Waarom vervolg je mij? Mensen die zo afwijzend staan tegen de Heer Jezus. Zegt Paulus hiervan, de patroon. Dit is een patroon van zo hoe God met deze mensen omgaat. Zoals hij met mij is omgegaan. Beveel deze dingen en leer ze. Wat is het evangelie dan dus wel en wat is het dan niet volgens de Bijbel? Want ik werk graag met voorbeelden en non-voorbeelden. Wat is het evangelie wel en wat is het dan niet? Paulus was heel stellig bij de gelaten. Wat jullie geloven, is het niet. Wat dat dan precies is, wat daar is gebeurd in de gelaten, dat heeft te maken met de vermenging van die twee evangeliën van de vooruit en de besnijdenis. Die gelaten stelden zich weer onder de wet. Hij zegt, bent u betoverd, u komt weer bij die wet uit. Begint u in de geest en eindigt u in het vlees? Romeinen 1 vers 16 zegt, wat is het evangelie? Een kracht Gods tot behoud. Misschien moeten we even bijpakken. Romeinen 1 vers 16. Wat is het evangelie? Ik zei het, het is heel basic. We zoeken naar, eigenlijk in de Bijbel is ook het enige wat ik gedaan heb. Ik heb evangelie ingetikt in zo'n zoekprogramma. En dan kijken wat er tevoorschijn komt. En wat zegt de Bijbel dat het evangelie is? Romeinen 1, vers 16. Prachtige brief, de Romeinenbrief. We hopen nog steeds dat we daar een boek over gaan uitgeven van de heer Bonda, die dit hele Romeinenbrief uitvoerig behandelt. Romeinen 1. En ook daarin kom je weer dat tegen, dat schamen of dat beschaamd worden door het evangelie. Voor dit evangelie staat er in NBV, schaam ik mij niet. Je kan dus ook lezen, door dit evangelie word ik niet beschaamd. Ik zak daar niet doorheen, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. Hallo? Peter, lees dat nog eens. Je riep toch net dat het voor iedereen was? Hier staat toch heel duidelijk, in het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Je moet wel geloven, anders dan neemt hij je niet aan als rechtvaardige. Ik heb hem hier nog even uit de Statenvertaling erbij gepakt. Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, tot redding is dat. Een iegelijk die gelooft is den Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Hier staat iets heel anders dan in de NBV. Hier staat, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Uit geloof tot geloof. Moeilijke zinsnede, we hebben het hier wel eens eerder een hele studie over gehad. Wat dat betekent. We zijn er toen ook op uitgekomen. U kunt die studie ook luisteren als u naar de cd's, naar de cd-tafel gaat. We hebben toen op uitgekomen dat uitgeloof, dat dat geloof van Jezus is. Dat geloof van Jezus dat jou tevoorschijn gelooft. Uit het geloof van Jezus, we zijn gered uit het geloof van Jezus. En daardoor kom je tot geloof. In het Grieks betekent dat woord behoud eigenlijk heelheid. Hè? Een kracht Gods tot behoud. Het evangelie gaat dus mensen heel maken. Zoek naar die heelheid van mensen. En daar zitten heel wat kanten aan. Herstel, redding, genezing, verlossing, gaaf maken, gezond maken. Het Hebreeuwse grondwoord dat erachter zit betekent zoiets als bevrijding. Ruimte scheppen. Weer dat woord Yeshua. Eigenlijk de naam van de Heer Jezus. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard. Dus in dat evangelie. De gerechtigheid van God, de waarachtigheid. We hebben het hier ook wel eens gehad over het tzedaka, Gods gerechtigheid. In de Bijbel betekent die gerechtigheid dat je meer doet dan het gewone. Meer doen dan je moet doen. Eigenlijk zoiets als, nou zou ik zeggen, wie het breed heeft, laat het breed hangen. Het gaat over de Heere God. Als jij tekort komt, doet Hij extra. God zegt tegen de mensen, als jij het niet kunt, dan neem ik jouw helft ook voor mijn rekening. En dan wordt het toch nog vol. Dan wordt de gerechtigheid volgemaakt. En er is in de loop der tijd wel veel van gemaakt hoor. Van uit geloof tot geloof. En het klinkt ook een beetje vreemd. Er is bijvoorbeeld van gemaakt. Je moet erin groeien. En je begint met een klein beetje geloof. En dan kun je dus ja zeggen tegen de Heer Jezus. En als je geloof groeit, dan kun je het opbrengen om stille tijd te houden en dan vind je het ook fijn en leuk om dat elke keer te doen. Dan is het geen plicht meer en dan doe je het uit liefde. En zo langzamerhand groeit je geloof. Het probleem volgens mij dat daarbij is dat het nogal gaat om jouw geloof. Heel individueel. Dan ga je je afvragen, en dat heb ik ook gedaan, hoeveel geloof heb ik ondertussen al? Vanaf mijn 8 jaar ben ik al goed genoeg, heb ik al genoeg geloof? Hoe ver is mijn geloof al gegroeid? En dan ga ik het ook vergelijken. Nou, die ander die gelooft al volgens mij al veel meer dan ik. Die is al veel verder dan ik. En dan heb je ook mensen die een heel groot geloof hebben en daar stevig mee aan de weg gaan timmeren. Want vrienden van mij, die hadden een heel groot geloof. En daar werd ik een beetje depressief van mijn kleine geloof. Want ik had maar een beetje klein geloof. En dan krijg je een situatie waar ik ging wegen en taxeren. En dan ging ik bij mezelf naar binnen kijken. En hoe is de stand van zaken? Maar waar komt nou alle geloof uit voort? Dat was voor mij de vraag. Dan moet je dus naar die basis gaan. Alle geloof komt uit het geloof van God. Dat is het fundament van jouw geloof. Paulus zegt ook, Alles komt uit hem voor. Romeinen, want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Romeinen 11. Waarmee begin ik dus? Begin jij dus met het geloof van God? God heeft geloof. Heeft geloof in zijn schepping, in zijn eigen woord. Hij zegt ook, dat woord zal niet ledig tot mij wederkeren. God heeft geloof in mensen. En volgens mij is dat de grootste kracht die er bestaat. Het geloof van God gaat door. God geeft het nooit op. Hij zegt niet, ik heb al zoveel teleurstellingen gehad. God heeft nog altijd geloof in zijn eigen werken. De mens is niet zomaar ergens een product van milieu of omstandigheden of van allerlei factoren zoals je genen. Maar de mens is een schepping van God. God heeft geloof in wat hij zelf gemaakt heeft. Dat is het evangelie. Evangelie is een bericht over God. Niet een aanbod. Niet een kans. Het is een bericht over God en het is het goede bericht dat God een partner wil en krijgt in jou. Wij zullen worden zoals hij is. Het gaat om God. En zelfs Calvijn heeft al gezegd, het gaat om de ere Gods. Maar God komt pas tot zijn eer als die mens uit de verf komt, want dat is zijn schepping. God komt niet aan zijn eer als die mens in de buitenste duisternis blijft. Voor altijd. Als die mens in de hel blijft, voor altijd. In de praktijk, en dat heb ik zelf ook gehad, zie je vaak dat er ook angst is voor God. Dat veel mensen zijn bang voor God. Bang dat God boos op hen is. Vanuit een soort wanhoop kun je dan bidden om redding. Toen ik 8 jaar was. Ik was eigenlijk bang gemaakt van God. Als klein ventje. Maar God bedoelt iets heel anders. God bedoelt dat die mens een partner wordt. Geen voetveeg, maar een partner. Ik denk als die genade van God waarover gesproken wordt er is, dan heeft die genade dus ook kracht. Dan hangt dat niet van jou af. Dan is dat niet alleen een aanbod, maar dat is ook dat die mens wordt ingewonnen. Dat die genade effectief wordt, geëffectueerd. En dat is dus geen magie. Het is niet omdat jij het gelooft dat die stoel er opeens staat. Nee, die stoel staat er. En dat mag je geloven. Het is niet zo dat als jij gelooft dat de Heer Jezus je redder is, dat hij dan pas je redder wordt. Nee, hij is je redder. Geloof dat nou. Ga op hem leunen. Geloof is eigenlijk vasthouden. God houdt vast. Hij is de redder van alle mensen. Speciaal van gelovigen. Speciaal van gelovigen, wat betekent dat dan? Nou, daar is die genade al in effectief. Dat is heel speciaal. In die gelovigen is het al effectief geworden, dan werkt het al iets in uit. De eerstelingen. Daar wil ik mee eindigen, dat is het slot. En dat doe ik door het tegenovergestelde van het evangelie te zoeken. Ik maak het vaak soms duidelijk. Hè? Wat is het wel, wat is het niet? Nou, dan moet je misschien het hele tegenovergestelde van het evangelie. Wat is het tegenovergestelde van goed bericht? Wat is het slechte bericht? Wat is het slechte bericht in de Bijbel? Wat is het woord wat boven komt? Slechte bericht is zonde. Er is zonde. Er is doelmissen. Er gaan dingen stuk. Wij maken dingen stuk. Er is dood. Dat is een slecht bericht. Er is zonde en er is kwaad. En ik ben bekend dus met het idee dat je in de kerk kan horen, als het evangelie wordt verkondigd, dat er eigenlijk slecht bericht achter zit. En dat komt vanuit dat hele, wat ik dan denk, prestatiedenken, dat geloof een prestatie gaat worden, een werk. En dat denken van voor wat hoort wat, hè? Dus jij mag geloven dat de Heer Jezus je redder is, maar dan hoort er eigenlijk ook wel wat tegenover te staan. Ja zeggen tegen Jezus op zijn minst, naar de kerk gaan, nou heel die riel die ik net al noemde, stille tijd enzovoort. Voor wat hoort wat. En daar is die gedachte ook bij mij geboren, God ziet eigenlijk niets in mij, want ik presteerde ook niks. Ik ben een zwak mens, ik ben een zondig mens. En dan ging ik helemaal denken vanuit die zonde. En ik ken dat mopje van die man die thuis komt met zijn zoon. Ik ben tegenwoordig ook, of tegenwoordig al een poosje vader. En dan vraag je van wat is er in de preek verteld bij je kinderen. Want je wil toch dat ze een beetje opletten. Zo ook dat mopje van die vader die thuis komt. Vraagt aan zijn zoon, nou waar ging het over? Waar heeft de dominee over gepreekt? Over de zonde. Oh, en wat heeft hij er dan over gezegd? Hij was er tegen. Ja. Ik kwam laatst een stukje tegen van Brian McLaren. Dat is een bekend evangelisch leider. Die heeft het niet makkelijk, want die zegt rare dingen. Maar hij is wel een bekend evangelisch leider vanuit ook de Emerging Church, zoals jullie dat wat zegt. En dan heb ik een stukje, en dat wil ik even voorlezen. Ik heb het zelf vertaald, dus let niet al te zeer op zinsneden. Hij vraagt, wat is nou het probleem met zonde, met dat slechte nieuws? Wat is er nou zo erg eigenlijk aan zonde? Vergelijk het met mijn kinderen. Als mijn oudste zoon zijn kleinere broertje slaat, wat is dan het probleem? Nou, ik wil niet dat mijn jongere zoon pijn heeft en ik wil niet dat mijn oudste zoon een pestkop is. Ik wil dat zowel mijn oudste als mijn jongste zoon goede mensen zijn, een goede relatie met elkaar hebben. En dan is het probleem van zonde dus wat het doet aan mijn gezin. Wat het doet aan mijn jongens. Dat is het probleem van een zonde. Ze laten een doel missen. Er ontstaat scheiding, er is een gat. Gaat niet goed. Dat is het probleem van zonde. Maar wat hebben we er in de kerk van gemaakt, zegt Brian McLaren. Wat hebben we er in de kerk van gemaakt? Nou, het probleem van zonde is dat ik als vader van die twee jongens, even die vergelijking weer trekkend, zo boos ben geworden op mijn oudste zoon, omdat hij zijn jongere broertje slaat, dat ik hem wil doden. Ik ben furieus. Maar, wat is nu opeens het probleem geworden? Het probleem is, hoe voorkomen we dat ik mijn zoon vermoord? Ziet u dat er een verschuiving is opgetreden? Wat was eerst het probleem van zonde? Dat die twee jongens elkaar wat aandeden. Wat is nu het probleem van zonde? Die twee jongens hebben elkaar wat aangedaan, maar het probleem is, hoe voorkomen we dat die vader zijn zoon vermoordt? Zijn kind vermoordt. De hele christelijke theologie, zegt Brian McLaren, is verschoven. Het probleem is nu, hoe kunnen we God verzoenen? Hoe kunnen we zorgen dat God ons niet meer wil vermoorden? Hoe kunnen we hem sussen? Hoe kunnen we hem geruststellen? En dat, zegt hij, is niet de God van de Bijbel. Die God van de Bijbel hoeft helemaal niet verzoend te worden. Wij moeten verzoend worden. Wij hebben dat vijandsbeeld. Dat de Heere God ons wat wil aandoen. God wil dat we onderling met elkaar goed opschieten. Hij wil dat we goede mensen zijn, want Hij is goed. Hij wil dat we worden zoals Hij is. Hij wil partners. Waarom is zonde dan van belang voor God? En dit is nog steeds Brian McLaren die dat zegt. Hij geeft de schuld aan Anselm. Ik weet niet of je die kent, kerkvader. Nou, kerkvader. Mag je misschien geen kerkvader noemen. Hij zegt, daardoor zijn wij gaan denken dat God ons allemaal wil doden om onze zonde. En dat we dit probleem moeten oplossen. Maar het gaat God om de zonde als datgene waarom wij ons doel missen. En niet in harmonie met elkaar en dus ook niet met hem leven. Zo'n theologie, zegt hij, trekt alle aandacht weg van het gebed van de Heer Jezus. Dat de Heer, dat zijn wil op aarde gedaan wordt zoals in de hemel. Het gebed van Jezus aan zijn vader. Alles wordt daarvan weggetrokken van dat gebed en het wordt gefocust op wat gebeurt er met mij na mijn dood. En hoe voorkom ik dat ik in de hel terechtkom? Dat zegt Brian McLaren. Wat hebben wij ervan gemaakt? In mijn woorden, we hebben er religie van gemaakt in de kerk. Dat is niet negatief. Bedoeld om de kerk een veeg te geven hier op deze plaats, dat is helemaal mijn plaats niet. Maar dat is wel vanuit mijn eigen ervaring. Laat ik zeggen, ik heb er religie van gemaakt. Vanaf mijn 8e jaar. Religie, religio vanuit het Grieks, is verplichten. Het echte probleem is dus voor mij niet het tekort doen of tekort komen. Wat zonde in mijn leven bracht. Maar de straf die me wachtte van de Heere God. Dat werd mijn probleem. Ik moest God genoegdoening geven. Sussen, de haren glad strijken, wat dan ook. En ik had God opeens tot mijn vijand gemaakt. Ik was bang voor hem. En nou heb ik me wel eens afgevraagd. Stel je voor dat dat bij mijn kinderen gebeurt. Ik kan me dat goed voorstellen dat dat in de puberteit een keer gebeurt. Dat ze zeggen van joh, die ouwe van mij, die moet mij eigenlijk helemaal niet hoor. Want ik mag niet om 4 uur thuis komen. En ik mag niet naar een houseparty. En ik mag geen pillen slikken. En ik mag geen ongebreidelde seks doen. Ik kan me voorstellen dat zij met haar puberteit zegt van nou, die ouwe, volgens mij wil hij me klein houden. Hij wil niet worden dat ik die vrijheden krijg die hij ook heeft. Klinkt heel erg zoals Eva in het paradijs, hè? Hij wil niet dat je wordt zoals hij is, zei die slang. Die fluisterde bij Eva in de oren. Joh, hij ziet jou helemaal niet zitten. Hij houdt wat achter voor je. Hij beperkt je. Hij houdt je klein, zei die slang tegen Eva. En Eva dacht dat dat waar was. En die zag God als van, joh, dat vijandsbeeld is toen opgekomen. Hoe gaat de Heere God daar dan mee om? Hoe moet je dat nou doen als vader? Je staat tegenover zo'n puber en die denkt dat jij niet het beste met haar voor heeft. En daar heeft ze argumenten voor, want ze mag dit niet en ze moet dit van jou. Hoe ga ik dat straks doen als vader? Hoe moet ik nou bewijzen dat ik echt van haar hou? Terwijl zij niet snapt dat die dingen die ik verbied of gebied daarmee te maken hebben. Hoe geef ik nou een bewijs van mijn liefde? Ik weet het niet. Ik heb nog een paar jaar. Ik hoop dat ik het dan weet. Ik weet wel hoe de Heere God dat gedaan heeft. Ik weet wel wat de Bijbel daarover zegt. Wat is het bewijs van zijn liefde? Romeinen 5, vers 8. Zoek het even mee. Hoe heeft God bewezen dat hij echt van ons houdt? Ik begin bij vers 6. Romeinen 5, vers 6. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons gestorven. Voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Toen wij nog zondaars waren. Er is bijna niemand, geen mens, die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar dan komt het in vers 8. Maar God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. God bewijst zijn liefde jegens ons, dat hij al gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wij hadden die hand nog helemaal niet gegrepen. Hij was al voor ons gestorven. Dat is het bewijs van zijn liefde. Het geloof van Jezus brengt weer geloof bij ons voort, zei ik. Uit geloof tot geloof. Het geloof van Jezus omvat al het menselijk geloof. Ons geloof is zeg maar gekoppeld, verbonden met de trouw van God. Geloof betekent eigenlijk dat je meegenomen wordt in die beweging die de Heer Jezus heeft ingezet. In de beweging van het woord. En het woord van God zet ook iets in beweging in jou. Je wordt meegenomen in die beweging. Laat je inhalen door die beweging. Het voordeel van de gelovigen nu al. Het voordeel van de gelovigen wilde ik eigenlijk nog één ding over zeggen. Want daar heb ik me wel mijn hoofd over gebroken. Die tekst, God is de redder van alle mensen, bovenal van de gelovigen. Paulus zegt, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. De rechtvaardige is die mens die dus nu al verbonden is met God. Die gelovige. Dat leven, dat staat een woord, dat is een meervoudsvorm. Leven krijg je dus in het meervoud. Dat woord, dat brengt leven teweeg. En zo zegt Paulus ook in 2 Korinthe, zo is dan die in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Die gelovige, bovenal die gelovige, is al een nieuwe schepping. Dat is een typische uitdrukking die Paulus trouwens heel vaak gebruikt, over in Christus zijn. Dat is die verbondenheid met de Messias. Je bent eigenlijk samengegroeid, hij zegt ook één plant geworden met hem. En je krijgt daar dat principe van die verbondenheid. En Jezus heeft dat in de praktijk gebracht. Zoals Jezus verbonden is met de mensen, zijn zijn mensen al verbonden met hem. En dat betekent in Christus zijn. En dat nieuwe schepping wat er staat, betekent eigenlijk een vernieuwde schepping. Meestal staat die tekst ook, dat zal hier in de vertaling ook naar voren komen, alsof het er staat een nieuw schepsel. Maar het gaat over die vernieuwde schepping. Wat is het bovenal van de gelovigen? Het voordeel van de gelovigen. Waarom is het nu zo geweldig om nu al te geloven? Ik eindig met Hebreeën 2, vers 14. Hebreeën 2, vers 14. En dus op het laatste eind toch nog wel een pittig stukje. Hebreeën 2, vers 14. Ik lees hem hier even voor uit de NBV. En dan gaat het over dat de Heer Jezus gelijk geworden is aan een mens. Vers 14. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden. Als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. En zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. De dood, de vrees voor de dood maakt je een slaaf. Ik denk dat je die dood, ik denk dat trouwens de brief aan de Hebreeën ook door Paulus is geschreven, maar goed, laten we even in het midden. Paulus zet die dood, dat is niet alleen maar die lichamelijke dood, die zet dat in een breder perspectief. En die heb ik hier met wat rode woorden bekrachtigd. Hij spreekt hier in 1 Korinthe 15 aan het einde, want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heren. Wat is het perspectief, het brede perspectief, wat er ook met dood? Je ziet het hier, dood, verderfelijk, sterfelijk, hel, 56 kom ik straks nog even op, ijdelheid. Ik moet prediken, hè, over ijdelheid. Dat heeft allemaal te maken met die context van dood. En daar kun je bang voor zijn. Ik heb wel eens afgevraagd, als ik naar mezelf keek en ik zag dat ik ergens mis in gegaan was, gelogen, om de zaken heen gedraaid. Waarom doe je dat nou? Waarom doe ik dat? Omdat ik de andere loer wil draaien? Nee, dan heeft iemand bijvoorbeeld ontdekt dat ik niet allemaal afspraken heb gehouden. En die wil me daarop wijzen. En ik lieg of ik zoek een uitvlucht. En dan voel ik dat ik, waarom ik dat doe, dat is omdat ik ergens het idee heb dat ik minder word als ik het toegeef. In plaats van meer. Ik zoek een uitvlucht om die ijdelheid tegen te gaan. Om dat verderfelijke, dat, die teloorgang, dat verloren gaan, dat kleiner worden, die teleurstelling, alles wat naar beneden toe gaat, dat gevoel, om dat te ontwijken. Er zijn mensen die uit hele goede bedoelingen hele slechte dingen doen. Die denken dat er iets beters ontstaat, terwijl ze hele slechte dingen doen. Waarvan zijn wij nu bevrijd als gelovigen? Nu al, omdat we in Christus zijn. Van de angst voor dat verderfelijke. En omdat je bevrijd bent van die angst, ben je ook bevrijd van die prikkel. Wat is de prikkel van de dood? De prikkel is zeg maar de angel. Ik kan het vergelijken met de wesp die steekt. Die angel. De angel van de dood, dat is de zonde. De kracht van de zonde is de wet. Dat is een hele aparte discussie, of een hele aparte bijbelstudie, denk ik. Het voordeel van de gelovigen nu is dat je bevrijd mag zijn van de angst voor de dood. Voor de angst van de teloorgang. Dat je bevrijd mag zijn van die prikkel. Die hoeft jou niet meer gevangen te houden. Die hoeft jou niet meer als slaaf. Jij hoeft daar niet mee te worstelen. Ik, Peter, hoef niet meer te worstelen met mijn eigen zonde. Wat ik zo goed kon. Ik denk wel eens, misschien ben ik wel meer slaaf geweest van mijn zonde dan iemand die het gewoon alles doet en alles doet wat God verbiedt. En dat zeggen wij van, nou, is een slaaf van de zonde, want die doet dit en die doet dat. Misschien was ik wel meer slaaf van mijn eigen zonde dan ik dacht. Want ik was er zo mee bezig. Daar ben ik van bevrijd. En in perspectief hopen we, door dit soort studieavonden, dat meer mensen daarvan bevrijd worden. Natuurlijk hopen wij dat mensen gaan geloven. Maar we zeggen niet, je moet geloven, want anders is het niet waar. Amen.